We lezen vanochtend met elkaar uit Handelingen 11, de versen 1 tot en met 18. Handelingen 11, vers 1 tot en met 18. Daar staat: de apostelen en de gemeenteleden in Judea hoorden dat ook de heidenen Gods woord hadden aanvaard. Toen Petrus terugkwam in Jeruzalem, spraken de Joodse gelovigen hem hierover aan en verweten hem dat hij onbesneden had bezocht en samen met hen had gegeten. Daarop zette Petrus uiteen wat er precies gebeurd was. Hij zei: toen ik in Joppe aan het bidden was, werd ik gegrepen door een visioen. Een voorwerp dat op een groot linnen kleed leek, werd aan vier punten uit de hemel neergelaten tot vlak bij mij. Ik keek er aandachtig na en zag de lopende en kruipende dieren van de aarde, en ook de wilde dieren en de vogels van de hemel. En ik hoorde een stem tegen me zeggen: ga je gang, Petrus, slacht en eet. Maar ik antwoordde: nee, Heer, in geen geval, want ik heb nog nooit gegeten van iets dat verwerpelijk of onrein is. Maar voor de tweede keer kwam er een stem uit de hemel: wat God rein heeft verklaard, zul jij niet als verwerpelijk beschouwen. Dat gebeurde tot driemaal toe. Daarna werd alles weer omhoog getrokken naar de hemel. Precies op dat moment kwamen er bij het huis waar wij verbleven drie mannen aan. Ze waren uit Caesarea naar mij toegestuurd. De geest zei tegen me dat ik zonder aarzelen met hen mee moest gaan. Deze zes broeders hebben me vergezeld en samen zijn we het huis binnengegaan van de man die ons had laten komen. Hij vertelde ons dat hij in zijn huis een engel had zien staan die tegen hem zei: stuur iemand naar Joppe om Simon, die ook Petrus wordt genoemd, te halen. Hij zal je vertellen hoe jij en al je huisgenoten kunnen worden gered. Ik was nog maar nauwelijks begonnen te spreken of de Heilige Geest daalde op en neer, zoals destijds ook op ons. Ik herinner me dat de Heer tegen ons zei: Johannes doopte met water, maar jullie zullen gedoopt worden met de Heilige Geest. Als God hun wegens hun geloof in de Heer Jezus Christus hetzelfde geschenk wilde geven als ons, hoe had ik hem daar dan van kunnen weerhouden? Toen ze dat gehoord hadden, waren ze gerustgesteld en loofden ze God met de woorden: dan geeft God dus ook de heidenen de kans om tot inkeer te komen en het nieuwe leven te ontvangen. Tot zover de schriftlezing. We zingen nu met elkaar gezang 168.
Wij gaan op pad naar Handelingen 11, in ieder geval vanmorgen. Vanmiddag ook samen in gesprek. En wellicht zegt u vanmiddag: doe dat volgende week nog maar een keer. Dan doen we het volgende week nog een keer. De week erop nog een keer. Want ik ben me bewust dat het een taaie is. U ziet hier overigens achter mij de lijn van de preek. En die eindigt met een Engels zinnetje: open the eyes of my heart, Lord. Dus doe de ogen van mijn hart open. In het Engels is het dan: that I may see you, als ik het goed zeg. Maar ik heb gekozen om dan na de preek en na het meditatieve moment de Nederlandse versie daarvan te zingen. Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. Ik heb er wel vier vraagtekens achter gezet. Want, nou, dat meen ik serieus. Zou het zo kunnen zijn dat we aan het eind van de eerste overdenking van Handelingen 11 dat ook werkelijk als een gebed bidden? Schijn met uw licht in mijn hart, Heer. Goed, nou, daarmee heb ik al gezegd dat we na de preek luisteren naar meditatieve muziek. En dan zingen opwekking 559. Ik heb het begin nodig. Ik vraag meteen: zie het niet als kritiek. Ik heb bewust een vraag moeten verkouwen, verstouwen deze week. En ik bedoel hem dus ook echt niet als kritiek. Maar laten we even onszelf realiseren dat wij ons hier in deze kring prettig vinden. Dit is de huiskamer van ons geloof. Hier lezen wij de Bijbel, hier zingen wij ons lied, de een dit lied, de ander dat lied, maar we zingen het samen, hier bidden we samen. We hebben niet het idee dat wij hier bedreigd zijn, dat we hier vreemd zijn. Je kunt wel periodes meemaken dat je je alleen voelt, te midden van al die mensen. Maar neem dit nou voor de komende jaren eens als beeld mee, dit is de huiskamer van ons geloof. Wij kunnen ons niet voorstellen, ik kan het, ja, als ik wij zeg bedoel ik eigenlijk ook ik, want dat is het koude van deze week geweest. Wij kunnen ons niet voorstellen dat iemand zich hier niet welkom zou voelen. Probeer hem even te pakken. Ik zal zo meteen uitleggen hoe ik er toe kom. Ik kan me niet voorstellen dat iemand hier zeg maar op het Sertogenbosplein voorbij zou komen en ons naar binnen zou zien gaan, zoals vanmorgen ook een meneer. En die kijkt dan zo die mensen aan. Ik kan me niet voorstellen dat iemand dan bij zichzelf denkt, dat is hun pakkie aan, daar hoor ik niet bij, ik ben daar niet thuis. Hoe komt dat? Omdat ik hier graag ben. Ik lees graag het woord, ik leg het graag uit, praat graag met jullie over de inhoud van het woord, over het geloof, over gemeente zijn. Dus ik voel me hier kip lekker. En als ik dan tegen iemand zeg, joh, ga toch mee. Doe nou mee in Gods woord. Doe mee in de muziek, doe mee in de liederen. Ik kan mij het gevoel wat dan van binnen die mens kan bekruipen van, daar hoor ik niet bij. Aan mijn lijf geen polonaise. Dat is hun pakje aan. Ik kan me dat niet goed voorstellen. En toch klopt dat niet. Hier moet een probleem zitten. En wat is het probleem dat ik denk dat er moet zitten? In een stad van 200.000 inwoners, pakweg een 2.000 mensen, 3.000 mensen die zo'n huiskamer van geloof hebben en 197.000 mensen niet. Werkt God niet meer in onze stad? Dan zou je kunnen zeggen, ja, maar wij zijn hier toch en het is toch hè, van hier werkt Gods geest toch door woord en muziek en zang en al die dingen. Ja, dat zal. En dat geloof ik ook, daar ben ik ook ontzettend dankbaar voor. Laat het duidelijk zijn. Maar gaat God dan de weg niet naar die 197.000 andere mensen? Of zie ik het gewoon niet? Zie ik niet waar God werkt? Kan ik de stroom van zijn liefde bij ons in de stad gewoon domweg niet zien? U mag rustig weten, ik ben deze week gewoon eens op een kruising in het midden van de stad gaan zitten. Was van A naar B onderweg. Ik heb daar een uur gezeten. En ik keek de mensen aan, ik heb me afgevraagd, zie ik Gods stroom? Ik zag het niet. Kan aan mij liggen, laten we vanmiddag erover praten, kan aan mij liggen, maar ik zag het niet. Helemaal, en dan begin ik bij handelingen 11, helemaal indringend wordt het, als ik mij ga afvragen, houden wij het soms tegen? Dat kan hè, dat wij ons bij elkaar zo prettig voelen, hier binnen de muren van de kerk. Wij voelen ons hier happy, wij voelen ons hier rustig. Dat wij helemaal niet de behoefte hebben om meer te zien. Simpelweg, 2-3 weken geleden zei iemand tegen me, maar we hoeven als gemeente toch niet te groeien, het is toch goed zo. Dan denk ik bij mezelf, wat mis ik nou? Waar gaat het nou fout? Hoe kom ik op dit punt? Dat komt door handelingen 11. De geschiedenis kennen jullie eigenlijk allemaal wel. Van Joppe en Petrus en de hoofdman in Caesarea. En dat kennen jullie allemaal met dat laken en die beesten. Ik zal heel veel uitlegkundige elementen overslaan. Maar ik heb deze week gezocht naar wat voor beesten waren dat? Waar komt dat laken vandaan? Is er een reden voor Petrus om te zeggen, van ik heb nog nooit wat onreins gegeten. Zelfs in het Oude Testament kun je niet vinden dat de hier genoemde dieren onrein zijn. Dus waarom zegt hij dat? Nou, dat zal ik allemaal laten zitten, want dat is niet de point vanmorgen. Wat hij zegt is, ik heb nog niks van onreins gegeten en hij gaat naar binnen bij heidenen. Nou, ik heb punt 1 heb ik al genoemd nu, het probleem. Dat wel moet bestaan, maar ik zie het niet. Punt 2. Mozes, de gewoontes en het recht. Wat is er aan de hand in handelingen 11? Petrus Nee, ze horen in Jeruzalem in de gemeente dat de niet-Joden, de heidenen, het evangelie hebben aanvaard. Dat staat er. Nou, dan denk je, groot feest. Maar Petrus die komt met 6 getuigen, dus ze komen met z'n 7e, komen ze in de gemeente in Jeruzalem om zich te verantwoorden. Waarom? Omdat de mensen in Jeruzalem zeggen, en pak maar weer, nou misschien doe ik nu iets wat niet helemaal mag, maar pak maar onze 4 muren en wij vragen aan Petrus, wat horen we nou? Jij bent bij heidenen naar binnen gegaan. Denk nou niet bij jezelf, ja nee, maar waarom doen ze daar moeilijk over? Nee, stel je voor, hè, en ik weet dat het een krom voorbeeld is, en toch noem ik hem. Stel je voor, dat ik iedere week, 1 avond in de week, bij een homofiel echtpaar op bezoek zou gaan. 1 avond in de week. En jullie horen dat. Dus je weet niet waar het over gaat, je weet niet, maar ik ga 1 avond in de week bij een homofiel echtpaar op bezoek. Mijn vraag is niet, is dat goed of fout? Mijn vraag is, wat voor gevoel geeft dat bij jou? Dat is het punt. Ja, ik heb geprobeerd om een klein beetje voor u, voor jou te denken. Maar ik kan me de kriebels voorstellen dat je denkt van, ja, wacht even. Maar gaan we nu niet een kant op die wij met z'n allen niet zouden willen? Dat gevoel, dat bedoel ik. Probeer het even te pakken. Je hoort het, je ziet het en je denkt, ho, wacht even. Wat gebeurt er in Jeruzalem? In Jeruzalem horen ze dat de heidenen, de niet-joden, het evangelie van Jezus Christus hebben aanvaard. Wij zouden misschien denken, moet je feest vieren? Nee, want die Jeruzalemse gelovigen die zeggen, moet je luisteren, jij bent bij heidenen binnengegaan. Bij onreine mensen. Bij onbesneden mensen. En daar hoor jij als Jood niet, Simon Petrus. Hoe komen ze daarbij? Nou, ze komen erbij omdat in de wet van Mozes staat dat je afstand moet houden tot het onreine. En waarom? Omdat je dan, als je dicht bij het onreine komt, ook zelf verontreinigd kunt worden. Bijvoorbeeld, je gaat bij heidenen naar binnen, je eet daar bijvoorbeeld varkensvlees, wat Joden niet deden. En jij weet dat niet, jij doet dat zomaar, ja, nou ja, zie maar. En je bent onrein geworden. Dus wat leren ze, en dat kun je dus nu zien. Mozes zegt, houd afstand van het onreine. De gewoontes die zijn er ook naar. En het is dan ook het recht van God om afstand te houden van de heidenen. In de tijd van Jezus leerden ze, je mag niet bij heidenen binnengaan. Dat staat nergens in de wet. Dat staat niet in Torah, staat niet in Mozes. Het is een combinatie van factoren. Even voor de Bijbelkennis onder ons. Petrus doet dus niks tegen Gods woord in. Hè? Laat dat even duidelijk zijn. Want je kunt nergens, voor zover mijn studie mij de afgelopen week daarbij hielp, je kunt nergens in Gods woord lezen dat je als gelovige Jood niet bij een heiden naar binnen mocht gaan. Dat is geen regel van Mozes. Het is een gewoonterecht geworden dat je dat niet doet. Ja, maar wacht even. Dat betekent dus dat de gelovige, en ik hoop dat u die mee kunt maken, zich heeft opgesloten in zijn comfortzone. Als ik maar hier binnen de muren blijf, dan blijf ik dicht bij God, dan word ik niet verontreinigd, dan kan ik met mijn heiland leven. Als ik hier maar blijf zitten en keurig in acht neem dat ik niet die onreine plekken benader, dan gaat het wel goed met mij. Nou, dat gevoel, dat wil ik even oproepen vanmorgen. Het gevoel dat je in je eigen ruimte zit en denkt, het is goed zo. Met goed recht. Dus met andere woorden, het is geen kritiek van mij, het is met goed recht. Maar wat gebeurt er dan? Punt 3. Petrus levert overtuigend bewijs. Petrus die zegt het volgende. Moet je luisteren, broeders. En deze 6 hier, want ze zijn met z'n 7e, de volheid, hè. Met z'n 7e zijn ze naar Jeruzalem. Met z'n 7e gingen ze uit Joppe naar Caesarea. Met z'n 7e, deze 6 broeders hier, kunnen het getuigen. Dus vraag het ze maar. Het is een overdaad aan getuigenis. Er was een laken kwam uit de hemel. Stem van God, wat ik rein verklaar, zul jij niet onrein noemen. Nu snap ik waarom ik in de Bijbel niet kon vinden dat die dieren onrein waren. Petrus reageerde met, ik mag er niet bij in de buurt komen. Maar nergens in de Bijbel kun je de typering van deze dieren vinden als waren ze onrein. Kun je niet vinden. Dus eigenlijk morrelt God aan het schriftverstaan van Petrus. Wat ik rein verklaar, zul jij niet voor onrein houden. Nu snap ik hem. Petrus ging niet tegen Gods woord in. Hij moest zijn hart overwinnen. En Petrus, die nam 6 broeders uit Joppe mee, ging naar Caesarea. En nee, niet waar, niet. Nou, stop. Laken gaat weer naar boven toe en dan wordt er aan de deur geklopt beneden. Dan staan de dienaren van die Romein, die staan voor de deur. En die nodigen Petrus uit om mee te gaan. En dan zegt hij, en de vraag is, zouden wij dat geloven? Dat wordt vanmiddag een hele boeiende. Dan zegt hij, de geest zei dat ik mee moest gaan. Dat is een tricky, dat is een lastige. De geest zei dat ik mee moest gaan, want die broeders daar, die hebben zoiets van, oh ja? Zouden wij het geloven als ik zomaar zou zeggen, de geest zei dat? Maar hij gaat mee, hij komt bij de hoofdman, hij komt bij Cornelius, gaat daar naar binnen en dan hoort hij opeens dat Cornelius een engel heeft gezien. Een engel die hem vertelde, laat mensen naar Joppe gaan, ontbied Simon die Petrus wordt genoemd en je vindt hem in het huis van de leerlooier. Ja, moet je luisteren, het bewijs wordt steeds groter, het bewijs wordt steeds sterker van de beweging van God. Hier moet God wel aan de hand. En hij zei, ik had mijn mond nog niet open gedaan over het evangelie van God. En de geest werd uitgestort zoals toen ook bij ons. Met andere woorden, mijn eigen visioen, de engel bij de ander, het paste naadloos op elkaar. En God gaf zijn geest. 3 redenen waarom ik nu zeg, God is aan het werk en broeders van Jeruzalem, hou het alsjeblieft niet tegen. Blokkeer het alsjeblieft niet. Wat doen die broeders? Die stappen over de hen aangeleerde drempels heen. Die concluderen, God heeft de weg naar de heidenen gevonden. In de commentaren lees ik dan opeens, wij mogen het werk van Gods geest niet blokkeren. Als je zo duidelijk ziet dat God zijn weg door de tijd gaat, zet dan niet je hakken in het zand. Belemmer de geest van God niet. Kijk uit dat je niet tegen de geest van God ingaat, heet het dan in Handelingen. Pas op dat je niet, enzovoort. En dan denk ik bij mezelf, die snap ik en ik kan hier de preek stoppen. En dan danken we God, want wij zijn allemaal heidenen, voor zover ik nu weet is hier geen geboren Jood onder ons. Wij zijn allemaal heidenen, niet Joden. Wij geloven in God, in Jezus Christus en wij kunnen God danken dat zijn geest bij ons is gekomen. Dat wij mogen geloven in de liefde van God, in de vergeving van zonde in Christus Jezus. Nou, amen, met de oproep tot geloof. Maar, dan denk ik bij mezelf, wat moet ik dan met de opmerking dat wij het werk van de geest niet mogen blokkeren? Wat moet ik dan, waar wij met 200, 250 mensen in de kerk zitten, wat moet ik dan met zoveel duizenden om me heen? En toen ben ik gaan denken, van, zie ik soms werken van God in Almere niet? Vandaar dat ik op die kruising in het winkelcentrum ging zitten. Zie ik het soms niet? Blokkeer ik dan iets? Blokkeren wij als Zuiderpoort iets wanneer we achter muren gaan zitten en zomaar hopen dat de mensen binnenkomen lopen? Dat zouden we zelf ook niet doen. We zouden ook niet in een ons onbekend terrein zomaar binnenlopen en nou, wat zijn jullie hier aan het doen? Wie van ons is wel eens in een moskee wezen kijken? 1, 2, 3, nou, wie nooit? Mag ik vragen waarom niet? Broeder, ze zijn er al tientallen jaren. Nou, en u bent nog onder ons? U bent nog onder ons? U kunt nog 4 moskeeën hierin. Maar waarom doen we het niet? Ja, met school misschien een keer. Want dan gaat iedereen, dan voel je je weer in je comfortzone. Sorry? Dan voel je je niet thuis, dan krijg je hem, hè? Het is mijn comfortzone niet. Waarom denk je dan dat mensen bij de deur van de kerk blijven staan en niet naar binnen komen? Ik weet het antwoord niet, maar toen dacht ik bij mezelf, blokkeren wij soms het werk van God? En dan is het punt van, ja, maar wacht even, het werk van God, dat moet je kunnen zien. Want Handelingen 11 leert ons het visioen, de engel en de uitstorting van de geest. Ik geloof wel degelijk dat als God zijn schreden in de tijd zet, dat die drie dingen gezien moeten worden. Dat we niet zomaar, omdat wij u eenmaal willen evangeliseren, in het midden van de stad gaan staan en mensen oproepen tot bekering. Dat gaat niet werken. Als je dat niet zonder visioen doet, als je niet op pad bent gestuurd, dan kan het ook niet bevestigd worden door de geest, denk ik dan. Maar ja, dan denk ik bij mezelf, waar zijn dan de visioenen? Snap je dat ik nou ga zeggen van, er moet een probleem zijn. Ik voel het misschien niet zo, maar het kan toch niet zo zijn dat God 195.000 Almeerders aan hun lot overlaat. God moet toch aan het werk zijn. Waarom is er dan niemand onder ons die zegt, ik heb een visioen gehad. En ik kan getuigen toen ik op pad ging, dat die andere die ik ontmoette een engel had gezien. En dat de geest, snap je? Waar zijn de visioenen? Waar zijn de engelen? Hoe staan wij in onze tijd? Ja, zegt u dan, maar een argument wat ik heel vaak gehoord heb. Maar wij lezen toch elke zondag de Bijbel? Wij bidden toch elke zondag? Wij zingen toch ons lied? Ja, maar dit is onze huiskamer. Dat deden de mensen in Jeruzalem ook. En nu strandde ik. Ik strandde in mijn preek. En ik dacht bij mezelf, wat zie ik nou niet? Of ben ik toch veel te veel gefocust geraakt op de voortgang van Gods woord door de tijd heen? Ben ik te hard op zoek en zijn er gewoon 195.000 Almeerders die helemaal niks van Jezus willen weten en het heeft ook totaal geen zin dat ik erachteraan ga, of u, of jij. Maar toen dacht ik bij mezelf, dat kan toch niet waar zijn dat God de gang van zijn woord in onze tijd stopt. Hier kan ik een preek niet stoppen, want dan zit u met een enorme vraag. En dan kan ik wel zeggen, nou kom vanmiddag maar praten, maar daar schiet u niks mee op. Wat is nou de les die ik volgens mij op dit moment met jullie moet delen? Volgens mij is het moment, of de les die wij samen moeten delen, dat is dat wij misschien niet meer bidden. Hoe kom ik daar nou op? Nou, omdat Petrus op de tijd van het gebed de rust en de stilte nam, een uur misschien wel, en niet zeg maar 10 keer hetzelfde achter elkaar bidden, nee, de rust en de stilte voor Gods aangezicht, om de dag door te werken, om de ochtend door te werken, om ruimte te creëren voor het spreken van God. En nou heb ik weer een vraag. Daar hoef je niet op te antwoorden als je niet wil, hoor. Maar wie van ons neemt nog bewust 2-3 keer per dag een half uur stilte voor Gods aangezicht? Wie doet dat? Eentje, 2, 3. Ja, ik ook. Ja, kunt u zeggen, het is jouw vak. Ja, het is wel waar. Ja, dat is wel waar. Ik heb heel veel stilte gehad voordat ik deze preek kon schrijven, maar het is jouw vak. Maar dan vraag je je wel af, zou het zo kunnen zijn dat wij zo geobsedeerd zijn, bezeten van onze dagelijkse taken, zo in beslag genomen door economie, door school, door hobby's, door weet ik wat allemaal, dat wij niet meer, nou laat ik het voorlopig zeggen, in staat zijn, denken te zijn, om die stilte in acht te nemen en te luisteren naar de stem van God die in de stilte klinkt. Dan snap ik ook waarom er geen visioenen meer zijn. Dan snap ik ook waarom wij dingen niet meer zien. En vandaar dat ik ervoor gekozen heb om na dit hele verhaal te laten zingen, open the eyes of my heart, Lord, that I may see you. En dat wil ik met jullie delen. En gaat het niet in één keer, kom dan vanmiddag praten. Of deel je ervaring met een ander vanmiddag. Komen we er vanmiddag ook niet uit, doen we het volgende week nog een keer. En de week erop ook. Net zolang totdat jullie vakantie hebben en niemand meer reden heeft om door te jagen. Maar dat je onder de eerste de beste palmboom op je vakantiestrand kunt gaan zitten. En bij jezelf kunt vragen en aan God kunt vragen. Wat zie ik nou niet? Open the eyes of my heart, Lord, that I may see you. Amen.